Vooraf heb ik namens de kerkraad één mededeling die betreft de collectes. U mag de heren dienen met uw gave door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het onderhoud van het kerkgebouw. Tot zover. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienst met elkaar door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En wat daar verder volgt, Psalm 73, het eerste vers. Na de lezing van de wet zingen we met elkaar uit Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 85, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We lezen vanmorgen 2 gedeeltes uit het woord van God, allereerst uit het Nieuwe Testament. Evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Johannes, Johannes 13, vanaf vers 16. En we lezen door tot en met het 14e hoofdstuk vers 7. Dus Johannes 13 vers 16 tot en met Johannes 14 vers 7. En aansluitend lezen we een gedeelte uit het Oude Testament, Deuteronomium 1. Ik zal straks de verzen nog noemen. Eerst dus Johannes 13 vanaf vers 16. Johannes 13 vanaf vers 16. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, woorden van Jezus. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worde. Die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn versenen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Dat ik het ben. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, Wie dien ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Jezus deze dingen gezegd hebbend, werd ontroerd in de geest en betuigde en zei, voorwaar zeg ik u, omdat een van ulieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkaar, twijfelende van wie hij dat zei. En een van zijn discipelen was aanzittend in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan wenkte deze, dat hij vragen zou wie hij toch was, van welke hij dit zei. En deze, vallend op de borst van Jezus, zei tot hem, Heere, wie is het? Jezus antwoordde, deze is het, die ik de beten, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als hij de beten ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon, Iscariot. En na de beten toen voerde Satan in hem. Jezus dan zei tot hem, wat gij doet, doe het haastig. En dit verstond niemand van degene die aanzaten, waartoe hij hem dat zei. Want sommigen meenden dat, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zei, koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de beten genomen hebbend, ging terstond uit, en het was nacht. Als hij dan uitgegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf en hij zal hem terstond verheerlijken. Kindertjes, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik het u nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkaar lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkaar lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkaar. Simon Petrus zei tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zei tot hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zult gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu aan kent gij hem en hebt hem gezien. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. Vervolgens lezen we uit het Oude Testament Deuteronomium 1... vers 21 tot en met 33. Deuteronomium 1, vers 21 tot en met 33. Deuteronomium 1 vanaf vers 21. Zie, de Heere uw God heeft dat land gegeven voor uw aangezicht. Trekt op, bezit het erfelijk, gelijk als de Heere uw vaderen God tot u gesproken heeft. Vrees niet en ontzet u niet. Toen naderde gij allen tot mij en zei, laat ons mannen voor ons aangezicht heen zenden, die ons het land uitspeuren en ons bescheid wederbrengen, wat weg wij daarin optrekken zullen en tot wat steden wij komen zullen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen. Zo nam ik uit u 12 mannen, van elke stam 1 man. Die keerden zich en togen op naar het gebergte en kwamen tot het dal Eskol en verspieden datzelfde. En zij namen van de vrucht des lands in hun hand en brachten ze tot ons af en brachten ons bescheid weder, dat wil zeggen dat ze overbrachten wat ze daar ontdekt hadden, en zeiden: het land dat de Heere onze God ons geven zal, is goed. Doch gij wilde niet optrekken waar gij waart, maar gij waart de mond des Heeren uw Gods wederspannig, en gij murmureerde in uw tenten en zei: omdat de Heere ons haat, heeft hij ons uit Egypteland uitgevoerd, opdat hij ons leveren in de hand van de Amorieten om ons te verdelgen. Waarheen zouden wij optrekken? Onze broeders hebben ons hart doen smelten, zeggende: het is een volk groter en langer dan wij. De steden zijn groot en gesterkt tot in de hemel toe. Ook hebben wij daar kinderen van de Enakieten gezien. Toen zei ik tot u: verschrik niet en vrees niet voor hen. De Heere uw God, die voor uw aangezicht wandelt, die zal voor u strijden naar alles wat hij bij u voor uw ogen gedaan heeft in Egypte. En in de woestijn waar gij gezien hebt dat de Heere uw God u daarin gedragen heeft als een man zijn zoon draagt, op al de weg die gij gewandeld hebt, totdat gij kwaamt aan deze plaats. Maar door dit woord geloofde gij niet aan de Heere uw God, die voor uw aangezicht op de weg wandelde om voor u de plaats uit te zien waar gij zoudt legeren, des nachts in het vuur, opdat hij u de weg wees waarin gij zoudt gaan, en desdaags in de wolk. Tot zover de lezing uit het woord van God. Laten wij nu samen bidden. Heere God van Abraham, Isaac en Jacob, Heilige Vader van onze Heer Jezus Christus, u kent ons levenspad veel beter dan wij. Wij kunnen nog geen minuut in de toekomst kijken, al proberen we het soms. En daarom komen we tot u die ons leven bestuurt, die ons het leven geeft, niet wetend wat de toekomst zal brengen. U, de God van tijd en eeuwigheid, neem ons door uw woord in beslag, als kind, als volwassene, zodat ook dit moment in deze eredienst verbonden is met onze eeuwige bestemming. En geef het gewicht in ons hart, in onze ziel, dat dat ook werkelijk zo is, dat hoe wij antwoorden op de verkondiging alles te maken heeft met hoe wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Op een nieuwe aarde of in een eeuwige nacht. Heere, die grote woorden gebruiken we niet vanzelfsprekend en gemakkelijk. Juist ook als wij beseffen, als een mensenleven eindigt in de hel. Maar uw zoon heeft er zo vaak voor gewaarschuwd. En geeft dat dat dan ook vanmorgen de liefde van u, drie enige God, zal zijn, die ons te pas afsnijdt naar die vreselijke bestemming. En dat iedereen van ons, hier in de kerk en thuis meeluisterend, er vast van overtuigd is of zal worden: deze morgen weet ik het zeker. Ik heb het opgemerkt met mijn ziel. Het antwoord dat God geeft op alle vragen, wat ik dan ook niet weet van de dag van morgen. Wij die niet weten wat de toekomst brengen zal, weten toch genoeg. Want Christus komt terug. En als hij zijn voet op de olijfberg zal zetten, mag ik weten: het is goed voor eeuwig. Ik kan hem zonder schrik onder ogen komen. Het vrederijk binnengaan. Heren, we vragen of u ons zo laat luisteren. Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid, heren, zeker. En dat zal ermee te maken hebben hoe laat we gisteravond naar bed gingen en hoe hard we gewerkt hebben om onze aandacht erbij te houden deze dienst. Maar hoewel wij geroepen zijn om goed te luisteren, hebben we het wel helemaal van u nodig in het spreken en luisteren, dat u met uw Heilige Geest ons maakt als een dorstig land dat zich vol mag drinken als uw geest het uitstort, water van eeuwig leven. Heere, soms kijken we met een bange blik vooruit. En weten we hoe goed het is om aan uw hand door het leven te gaan door het geloof. Maar ach, hoewel onze ziel dat weet. We struikelen zomaar. En dan zien we er niet meer doorheen. Dan begrijpen we niet waarom de overheid in ons land zulke keuzes maakt en u niet ingrijpt. Dan huiveren we voor de aankomende generaties vanwege de wetteloosheid die maar toeneemt. En alles wat door elkaar gegooid en gemixt wordt in ons land. De verwarring die toeneemt. De aarde die zucht. Heere, geef dan dat we met de discipelen het onderwijs van u zullen ontvangen en ter harte nemen. Uw lieder harten worden niet ontroerd. Gelooft in mij. Dat vragen we. In de naam van Christus. Uit genade alleen. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan wij zingen uit Psalm 77. En daarvan vers 6, vers 7 en vers 8. Zoals ik heb geprobeerd woorden te geven aan de worsteling die een mens kan hebben net in het gebed met de weg van God. Zo kom je dat vaker tegen, juist ook in het psalmenboek. Psalm 77, daar hoor je Asaf zeggen. Althans in de berijming van 1773. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? En dan zingt hij verder. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En dan komt er ook aanbidding in het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. 6, 7 en 8 van Psalm 77 ter voorbereiding op de verkondiging. We staan vanmorgen met elkaar stil bij woorden van Jezus die we vinden in Johannes 14 vers 1 tot en met 3. Laten we die woorden nog een keer lezen. Johannes 14 vers 1 tot en met 3. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Gemeente, jong en oud, waarom begint Jezus bij zijn discipelen over die ontroering? Wat ziet hij aan ze? Wij zouden op grond van het woord ontroering kunnen denken dat ze daar wat geëmotioneerd een traantje wegpinken. Maar dat is niet wat er aan de hand is. Ontroering heeft alles te maken met beroering. Ze zijn diep geschokt, helemaal ondersteboven. Dat is wat Jezus ziet en daarom zegt hij ook, uw hart worden niet ontroerd. Ze zijn de weg kwijt. Ze begrijpen er niets meer van. Van wat Jezus allemaal aan het vertellen is. Hebt u dat ook wel eens als u de Bijbel leest? Als het gaat over de eindtijd. Als u preken hoort die proberen te duiden wat Jezus allemaal gezegd heeft over de tijd die voorafgaat aan zijn wederkomst. Misschien herken je dat wel als je naast de Bijbel de krant leest, het NOS ziet. Wat is er toch allemaal aan de hand? Heel die wereldgeschiedenis staat bol met allerlei verschrikkelijke, schokkende dingen. Maar het lijkt wel alsof het echt in ons leven hier in 2022 weer naar een climax toe gaat, toch? Je kunt echt diep geschokt zijn. Als je alles bij elkaar optelt, waar gaat dit heen? Dan zijn we in ons land en misschien ook wel in de kerken, in de gereformeerde gezinten, niet behoorlijk de weg weer kwijt. Luister dan maar eens mee. Nou, wat Jezus doet bij die discipelen. En je hoeft je er dus ook niet voor te schamen. Want de mensen, de volgers van het eerste uur. Degene die 3 jaar lang met hem optrokken. Begrepen ook niet alles in 1 keer. Zij die Jezus zelf hebben horen preken. Moesten bij de dag leren leven. En steeds weer nieuwe dingen leren. Wat is de reden waarom de discipelen toen zo geschokt waren? Nou, laat ik dat maar samenvatten in 3 keer, of nee, misschien beter 4 keer een V. Allereerst heeft Jezus onderwijs gegeven over de les van vernedering. Je moet niet meer willen zijn dan je Heer. Als je mij volgt, moet je de ander de voeten wassen, de minste willen zijn. En nou zeggen wij misschien wel heel snel, ja, dat is een prachtige moraal. Ik snap niet dat die discipelen dat niet hebben begrepen. Nou, wanneer was het laatste conflict met uw man, met uw vrouw, met je broertje, met je zus? In de familie, in de gemeente? Oren wassen, dat hoeft niemand bij na te denken. Dat kunnen we zo. Maar voeten wassen, de minste zijn. En dat ook in deze tijd, als christen. Als je op de ene wang slaan. Nou, doe de ander ook maar. Als je dwingen om 1 mijl mee te lopen, dat je zegt, zal ik er 2 lopen? Onderwijs van Jezus om de minste te zijn, dat kan je ook verwarren, toch? Net als die discipelen. Ze zijn op weg naar Jeruzalem. In hun hoofd zit dat rijk waarover Jezus het zo vaak heeft gehad, het koninkrijk. En ze denken dat koninkrijk bestaat uit een totale overwinning van die Romeinse overheersing. En wij zullen op de troon gaan zitten. Maar die weg die Jezus voorstelt is geen weg van overwinning, van zwaard, van... We zullen het hier eens even allemaal recht zetten. Dat is een weg van het hoofd buigen, de minste willen zijn, in liefde de ander beluisteren en bekijken. Oordeelt niet, weet u nog? Omdat je niet geoordeeld wordt. Matteüs 7. Moeten we hier nou de wereld mee redden? Maar dat is misschien wel het minst schokkend. Al heeft Jezus dat wel gezegd in het voorgaande gedeelte. Het tweede wat enorm veel impact op ze heeft gehad is verraad. Verraad, ja. Voor het eerst is Jezus begonnen in die intieme kring van 12 mannen. Dus hij begonnen door te gaan zeggen, één van jullie, moet je nagaan hè, zoveel jaar samen optrekken, van buitenaf zo belaagd, zulke intieme dingen gedeeld, alles achtergelaten, die ene man gevolgd en dan begint Jezus erover, één van jullie, hij noemt nog geen naam, één van jullie gaat mij verraden. Ah, dat is een klap geweest. Want niemand heeft meteen gezegd, Judas, ja, dat zat eraan te komen, toch? Oplichter. Nee, we hebben het gelezen. Vraag eens aan Jezus wie het is. Wie is het, Heere? Ik ben het toch niet? Soms staan dominees heel zelfverzekerd op de preekstoel. Maar dan moet je doorheen leren prikken. Dat moeten ze zelf ook en anders doet God het wel. Het kan je soms ineens aanvliegen. Hè? Met alle liefde die je kunt hebben. Misschien herken je het wel. Geloofsbelijdenis gedaan. Trouw avondmaalganger. Je mag de Heere kennen. En je weet, dat is het geloof. Als hij met mij begon, zal hij nooit loslaten de werken van zijn handen. Maar als je dan hoort dat er iemand struikelt, een bekend christen... Het voelt als verraad. Ik zal nooit vergeten dat ik, toen ik nog in Veenendaal woonde, ontzettend veel respect had voor een leeftijdsgenoot, een meisje, dat op zo'n indrukwekkende manier tot geloof gekomen was. En daar zulke bijzondere dingen over kon vertellen. Daar ging echt iets van uit. Totdat het moment aanbrak dat ze openlijk afstand deed van dat geloof. Hè? Kijk, dat er mensen zijn die afhaken, dat weten we. Maar zij? Ik weet nog dat dat enorm veel invloed op mij heeft uitgeoefend toen op dat moment. Het is toch niet waar? Ja, het is wel waar. Kun je je dan bedriegen? Is het dan zo makkelijk om met al dat moois wat je hebt meegemaakt toch gewoon verraad te plegen? Jezus te laten staan? Dat moet er voor die discipelen zijn geweest. Gaat er nou één uur verraden? Heere Jezus, waarom begint u hierover? En dan de derde V, vertrek. Ook dat heeft Jezus gezegd. Ik ga naar een plaats en waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Dat is nog erger als dat Jezus zou zeggen, daar kunnen jullie mij niet vinden. Ze weten waar hij heen gaat, maar ze kunnen er niet bij. Moet je je voorstellen dat je moeder zegt, ik ga weg, tot ziens. Ik hou heel veel van je. Maar ja, ik moet gaan. En waar ik naartoe ga, daar kun jij niet komen. Nou, ik denk dat ik weet wat je dan denkt als je moeder dat zegt, toch? Als je dat tegen een kleinkind zegt. Dag, mama gaat hoor. Je kunt niet meer bij me komen, dat kind wel gek. Je hebt een moeder nodig. Begrijpt u de ontroering van die discipelen? Jezus zegt, ik ga naar een plaats en jullie kunnen niet bij me komen. Heer Jezus, niet weggaan, niet doen. We hebben u nodig. Waarom? Waarom gaat u weg? Ja, wij kunnen denken, nou snappen ze dat nou nog niet? We hebben de hele Bijbel en we hebben het al zo vaak gelezen. Maar dit zijn dingen die Jezus voor het eerst aan het uitleggen is. Misschien dat hij in het voorgaande inderdaad hier en daar al een tipje van de sluier heeft opgelicht. Later, in hoofdstuk 16 van dit evangelie, zal Jezus zeggen: het is beter voor jullie dat ik wegga, het is nuttiger. Maar dat moet je wel leren zien, toch? Is dat ook niet herkenbaar? Als Jezus nou achter de mannen en broeders aan was komen lopen, zo de trap op. Nou, dan wist je zeker dat het raak was, toch? Als hij nou eens zou preken vanmorgen. Als hij nou eens aan het ziekbed van mijn kind had gezeten. Als hij nou eens tegenover me kon gaan zitten in plaats van een therapeut of een psycholoog. Dan zou het toch allemaal opgelost zijn. Als ik het nou uit zijn mond zou horen dat mijn zonden vergeven zijn en dat ik bij God mag terugkomen, dan, maar nu. Herkenbaar, hè? De strijd van een christen, van een gelovige, om het onderwijs van Jezus goed te begrijpen. Want wat hij zegt, is helemaal waar. Dit is de waarheid, zegt hij in hoofdstuk 16. Dat het beter is dat ik wegga. Maar om dat te geloven. En dan als klap op de vuurpijl, met eerbied gesproken, komt er nog een vierde V. Jezus heeft gesproken over dat het leven met hem, dat de navolging van hem, dat dat jezelf kost. Dat dat een weg van verloochening en vernedering is. Zelfverloochening. Hij heeft gesproken over dat één hem zal verraden. Hij zegt dat hij weggaat. Vernedering, verraad, vertrek. En dan komt Petrus aan de beurt. Dan wordt er wel heel duidelijk een naam genoemd. Petrus die zegt: ik zal mijn leven voor u zetten. Over mijn. Maar u zal niks gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus: Petrus, jij, de rotsman, gaat vallen als een baksteen. Je zult me verloochenen. En dat allemaal bij elkaar. Hoe herkenbaar. Je teleurgesteld raakt in jezelf. En denkt: is het allemaal wel waar? Dat je teleurgesteld bent in je vrouw, in je man. Dat je zo mist die sprekende voorbeelden van dat het wel goed gaat. Dat mensen falen. Mensen als Petrus. Mensen als Judas. Nou, dat zorgt ervoor dat je hart zo geschokt kan zijn. En wat is dan de remedie van Jezus? Nou, daar heb je het al, hè. Goed luisteren nu. De eenvoud van zijn onderwijs maakt het misschien wel moeilijk voor ons. Hij zegt: jullie geloven toch in God? Dat is een retorische vraag. Hij stelt het eigenlijk, hè. Jullie geloven in God. Kijk de discipelen aan. Maar ook vanmorgen klinkt het: u gelooft in God. Ik ken uw hart niet. Dat kent Jezus wel. Maar als ik daar nou vanmorgen van uitga, dat u hier niet uit gewoonte gekomen bent, of voor een dominee of wat dan ook, maar dat uw hart uitgaat naar God. Uw geloofsbelijdenis is niet hol, is niet traditioneel alleen maar, maar is echt van binnenuit levend. U heeft al gehoord, dan kun je dus twijfelen. Dan kun je dus enorm geschokt zijn. Maar Jezus begint bij wat de basis is. Gijlieden gelooft in God. Ik weet nog dat ik een keer met een collega, samen met mijn vrouw en zijn vrouw, aan het spreken was over iets in het gezinsleven. Moeten we dat nu wel doen? Moeten we dat nu niet doen? En ik weet nog dat hij eigenlijk maar heel weinig woorden nodig had om mij op mijn plek te zetten en mijn vrouw ook. Hij sloeg de discussie niet plat. Maar hij bracht het gesprek helemaal terug naar de kern. Toen ik zei: wat moeten we nou doen? Zeg jij eens wat. Toen zei hij: je gelooft toch in God? Ja. Ja. Ja, is dat? Ja? Zo eenvoudig. Want wat is geloof? Er zijn hele dikke boeken over geschreven. En je struikelt over de superlatieven. waarzaligmakend geloven, oprecht geloven, toevluchtnemend geloof. Dan weet je wat het Griekse woord voor geloof heel eenvoudig betekent? Vertrouwen. Dat is moeilijk. We hebben niet voor niets Deuteronomium 1 gelezen. Hè? Ik kom daar straks nog wel op. Dat is om meer redenen, maar hoe herkenbaar is dat niet wat de Joden in het Oude Testament en de Joodse discipelen in het Nieuwe Testament steeds weer moeten leren? Dat Gods weg goed is, al snap je er niks van. Niet te snel gaan mopperen, waren we maar in Egypte gebleven. Kijk uit wat je doet als je de weg van God verdacht maakt. Dit gaat helemaal verkeerd. In God geloven is zeggen, Heere, hoewel alles tegen lijkt, u hebt het gezegd. Ongeloof zegt, wat wordt er beloofd? Wat levert het me op? Maar geloof zegt, wie belooft het? O de Heere. Ik zal er zijn, heeft het gezegd. Je gaat naar het beloofde land. Door de woestijn. Gelooft u dat? En dan zegt de Heer Jezus er iets heel belangrijks achteraan. Als je nou de God van Abraham, Isaac en Jacob gelooft. Want dat deden ze. Als je nou geheel en al vertrouwt. Dat de God van Israël, de God van Jacob. Een weg gaat door de onmogelijkheden heen. Maar je komt er doorheen. Als je dat gelooft. En heeft Israël dat niet moeten geloven? Is dat niet de enige reden waarom ze nog bestaan? Dat God ze dwars door alle antisemitische werkelijkheden heen draagt. Hoe ze zichzelf soms ook kunnen misdragen. God houdt zijn woord. Als je dat nou gelooft, zegt Jezus, geloof dan ook in mij. Later zal hij dat in het Johannesevangelie nog meer uit gaan leggen. Je kunt toch niet zeggen dat je in de God van Israël gelooft en zeggen dat Jezus geen God is. Jawel, zegt iemand, dat doen orthodoxe Joden. Ja, precies. Maar daarom begint Jezus erover. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik ben de vertegenwoordiger van God op de aarde. Wij weten wat wij spreken, heeft hij in hoofdstuk 3 gezegd. Wij weten wat wij spreken. Ik kom bij de Vader vandaan. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij mij gezonden heeft. Opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar eeuwig leven heeft. Ik sta voor je. God staat voor je. Ja, dat is makkelijk gezegd, Heer Jezus. Want u bent de Zoon van God. U prikt er doorheen, u kijkt er doorheen, u gaat overwinnen. Nou, wacht even. Dat woordje ontroering, hè. Wat hij noemt voor het hart van zijn discipelen. Jullie lieder harten worden niet ontroerd. Dat komen we vaker tegen. Als je even terug zou bladeren naar hoofdstuk 11, dan lees je dat Jezus staat bij het graf van Lazarus. En dan lees ik dat Jezus daar komt en hij ziet Maria wenen en de Joden die met haar daar gekomen zijn. En dan staat er dat hij zeer bewogen wordt in de geest en hij ontroert zichzelf. Net zo geschokt, hetzelfde woord. Als Jezus heeft gezegd in hoofdstuk 12, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen, maar als het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Dan zegt Jezus, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Jezus heeft het kruis en de schande veracht vanwege de vreugde die hem voorgesteld is. Maar hij heeft ook zijn momenten gehad dat hij zo geschokt was. Zo beroerd als mens. Denk niet dat de Heer Jezus ons vanmorgen onderwijs geeft van achter een bureau. Maar hij doet dat vanuit de genadetroon. En daar zit hij als een medelijdende hoge priester die ons in alles gelijk is geworden. Die je helemaal begrijpt. Die ook geworsteld heeft met Gods weg. Maar tegelijkertijd is hij niet alleen maar lotgenoot. Die samen met ons omhoog kijkt en denkt, ach, de morgen wanneer. Nee, dwars door zijn beproeving en verzoeking heen heeft hij geleerd. In het lijden heeft hij geleerd om gehoorzaam te zijn aan God. En dat wil hij ook zijn discipelen leren. Ook de discipelen vandaag. Geloof nou in mij. Het komt goed. Want wat gaat er gebeuren? Vers 2. Nou, dan begint de Heer Jezus over het huis van zijn vader. Hij zegt, er zijn veel woningen. Als dat anders was, dan zou ik het echt gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat is de inhoud van zijn troostwoord. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Er is overvloed, zou je kunnen zeggen. Anders zou ik het je echt gezegd hebben. Het is echt zo. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Wat betekenen die woorden? Ik dacht als kind altijd dat de Heer Jezus bedoelde, ik ga vast naar de hemel en dan ga ik alle stoelen klaarzetten. Dat dacht ik. Dat is op zich denk ik niet eens zo'n hele verkeerde gedachte als kind. Dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en dat hij bewust daar bezig is om voor jou een plekje te zorgen. Maar naast dat kinderlijke beeld moeten we denk ik wel wat meer gaan zeggen vanmorgen. Want ik kom het maar op één andere plek in het Johannesevangelie tegen dat Jezus het ook heeft over het huis van zijn vader. En is dat dan de hemel? Nee. Johannes 2, de tempelreiniging. En dan wordt het ook nog wel meteen wat duidelijker. Als Jezus zegt dat daar veel woningen zijn. Vele leiwoningen, veel verschillende woningen. Jezus denkt hier aan de tempel, het huis van zijn vader, waar er heel veel verschillende vertrekken waren. Het huis van mijn vader, maar zegt iemand, dan vind ik het wat lastiger. Wat voor troost is daar nou uit te putten dat Jezus het hier heeft over de tempel? En wat bedoelt hij dan? Dat hij plaats gaat bereiden in die tempel? Nou, niet alles tegelijk. Laten we maar eens beginnen bij dat plaats bereiden. Is dat nou dat Jezus dat gedaan heeft in de hemel? Ik denk het niet. Wat Jezus hier duidelijk maakt is, ik ga op weg naar Golgotha. Ik ga ervoor zorgen dat de tempel van God, het huis van mijn vader hier op aarde, toegankelijk wordt tot op het heiligdom, tot op het heilige der heiligen. Dat mensen weer zonder vrees God kunnen ontmoeten, daar ga ik voor zorgen. En hoe dan? Dat doe ik op Golgotha. Daar heeft Jezus plaats bereid. Ik zei al, we hebben niet voor niets Deuteronomium 1 gelezen. En daar staat, zo hebben we gelezen, in vers 33. Ik ben de Heere, uw God, die voor uw aangezicht op de weg wandelde om u de plaats uit te zien. God baande in het Oude Testament, dwars door de woestijn, een weg naar het beloofde land. Zo heeft Jezus hangend aan het kruis de richting aangegeven. De tempel moet weer beschikbaar zijn, niet alleen maar voor die ene man die één dag per jaar op grote verzoendag achter dat gordijn mocht. Maar dat gordijn dat scheurde van boven naar beneden op de dag dat Jezus stierf. En is er een vrije toegang. Wij zijn door het geloof niet op weg naar de hemel alleen. Wie vandaag sterft in het geloof wordt opgenomen in heerlijkheid. Maar wie vandaag sterft en over een aantal dagen begraven wordt, diens lichaam rust tot de dag dat ziel en lichaam verenigd worden in een nieuw lichaam. Dat, zoals we in Openbaring 21 lezen, als de tempel van God weer op de aarde komt. Hij zal zeggen, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter en nu krijg je een nieuwe naam, hier op aarde. Vaderhuis op de aarde zal bewoond worden. En er is plek genoeg. En er is plaats voor veel verschillende mensen. Ik kan daar vanmorgen niet te diep op ingaan. Maar laat ik er dit van zeggen. Als Jezus zegt, er zijn vele woningen, mag je ook vertalen vele leiwoningen. Er zal op die nieuwe aarde plaats zijn voor verschillende mensen die verschillende dingen mogen doen. Paulus heeft het erover in 1 Korinthe 3. Als Jezus komt en de dag van het oordeel daar is, dan gaat alles door het vuur heen. En dan blijken er dingen te zijn geweest in het leven van een christen die ja als hout, hooi en stoppels waren. Die gaan in de brand en er blijft niks van over. Maar je hebt ook dingen gedaan die blijven in het vuur bestand. Dat is goud, dat is zilver. En die gaan mee door het oordeel heen. Zo zal er ook verscheidenheid zijn op de nieuwe aarde in de beloning die de Heere geeft. Wat een troost. Als je leeft als Petrus, als je worstelt als Thomas en je soms de weg niet weet. De Heere zorgt ervoor dat ik eenmaal tot mijn bestemming zal komen. Hij heeft het gezegd, anders zou hij het echt anders gezegd hebben. Hij heeft, als hij voor mij plaats bereid heeft op Golgotha. Als hij voor mij naar huis is gegaan, nu in de hemelse heerlijkheid, in de hemelse gewesten is, dan ben ik daar ook. Hij bewaart voor mij de erfenis. Mijn wandel is in de hemel, totdat hij komt. Want als Jezus, zegt hij in vers 3, heen gegaan is en plaats bereid heeft, als hij naar Golgotha is gegaan, ja, dan komt hij daarna terug. Hoe moeten we die woorden lezen? Zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Je kunt het uitleggen hè, in chronologische volgorde. Dat Jezus bedoelt, ik kom terug, ik sta op uit de dood en dan zullen jullie mij zien. Ik neem jullie tot mij om nog onderwijs te geven. Hè. Voordat ik wegga. Dat zou kunnen. Je kunt het ook uitleggen als, zo kom ik weder. Dat hij bedoelt, ik kom in de gedaante van de Heilige Geest. Het is de Geest van Christus die jullie in al de waarheid zal leiden. Ook daar zit een kern van waarheid in. Maar de ultieme climax is dat Jezus zegt, ik kom terug om jullie tot mij te nemen. Zodat jullie zullen zijn waar ik ben. Daar gaat het heen. En wat kun je daarmee worstelen, toch? Ja, mooi. Toekomst vol van hoop, een nieuw lichaam. De bekering van Israël, een vrederijk. Een schepping die niet meer zucht. Mensen die elkaar geen pijn meer doen. Nooit meer bang te hoeven zijn dat er iemand Jezus verraadt. Nooit meer bang hoeven te zijn, jongens en meisjes, dat Jezus zegt, ik ga weg en je kunt niet bij me komen. Dat je altijd bij hem bent. Altijd naar hem toe kunt lopen. Hoe groot die wereld ook is, hij is er altijd bij. Maar ja, dat moet je wel geloven, want hij is best al lang weg, hè. Zou die nou echt terugkomen? Wat denkt u? Als zijn geboorte waar is, en dat is het, daarvan is het bewijs geleverd. Als hij echt gestorven is, en dat is zo, daarvoor is het bewijs geleverd. Er zijn genoeg mensen die niks met God hebben, maar die als historicus moeten zeggen, ja, dat is wel waar. De Bijbel is in de beschrijving van het leven betrouwbaarder dan de oorlogsbeschrijvingen van Julius Caesar. En die zijn al super betrouwbaar, zeggen de onderzoekers. Als dat nou waar is. Als hij opgestaan is. Daarover is meer discussie. Maar het zijn uitgerekend de discipelen en de vrouwen in die tijd. Die daar het meeste moeite mee hadden. Die stonden niet eerst halleluja te roepen. Dat zingen we wel. Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. Nou, als je de Bijbel leest niet hoor. Dat komt pas veel later op gang. Die mensen konden het toen ook niet geloven. En toch zijn ze doorgegaan. Omdat God ze vast heeft gehouden. Is die Bijbel geschreven. Ook het Nieuwe Testament. Is Petrus gaan getuigen. Is Paulus ondersteboven gegaan voor de Heere. Hebben ze het allemaal volgehouden. En als Petrus later een brief schrijft. En hij merkt dat er mensen zijn die zeggen. Ach, het zal wel. Dan zegt hij, wacht even, het is Gods geduld. Het is Gods geduld dat de aarde nog draait. Dat Jezus nog niet terugkomt. Het is zijn geduld dat hij wegblijft. Maar één ding. Het is zijn genade, zijn liefde en zijn trouw dat hij niet voor eeuwig wegblijft. Er komt een dag dat de beker helemaal vol is. En dan komt hij. Dan zal de vader zeggen, zoon, ga. Wat een toekomst, als ik dat mag weten. Hoe de beloning dan ook uit zal vallen, welk plaatsje ik ook in zal nemen op de nieuwe aarde in dat vaderhuis. Ik weet, daar staat een tempel. En we hebben de offers niet meer nodig, want Jezus is er. We hebben geen licht, geen kaarsjes meer nodig, want het licht is er. Is dat niet de reden waarom Jezus uiteindelijk kan zeggen? Je mag wel huilen, maar het hoeft niet. Ik begrijp dat je geschokt bent, maar geloof nou in mij. In mijn Vader, in de Geest. Dit hele kleine bleke blauwe stipje in dat grote universum, we hebben er nauwelijks besef van, hè, wat er allemaal aan de hand is. En hoe klein we ten diepste zijn in dat grote heelal. In deze kleine gemeente, in dit oude kerkje. Hier mogen we ons verwonderen over dat grote geheim. Dat groter is dan het universum. Dat ook dit hartje, wat klopt. Dat ook dit lichaam, dat leeft. Bedoeld is om eenmaal Jezus te zien, hem te ontmoeten, de Vader te loven en nooit meer te gaan sterven. Is dat niet het evangelie? Juist voor tobbers. Juist voor mensen die lijden aan het zuchten van de schepping. Juist voor mensen die wel met tranen in de ogen naar het journaal kijken en niet zeggen, geef me nog eens een bak chips. Oh, wat interessant. Maar dat je juist met dat gevoelige hart omhoog blikt en zegt, kom, met de Geest mee en de bruid. Zegt, kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. U hebt het zelf gezegd. Amen. We gaan met elkaar als antwoord op de verkondiging zingen. Opnieuw uit Psalm 73. Ach, hoewel, zo zijn we begonnen aan het begin van de dienst. Ach, hoewel mijn ziel dat weet. En toen ging Asaf onderuit. Maar hij heeft het heiligdom gevonden. Hij is binnengegaan bij God. En daarom mogen we ook met het 12e vers zingen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Laten we samen danken en bidden. Heer, aan uw trouw ligt het niet. U bent altijd dezelfde. Eerlijk, rechtvaardig en genadig. Daarom bloedt ons hart en kunnen we ook zo geschokt zijn als we denken aan die grote massa van mensen die door ongeloof en verharding en dwaasheid, ondanks uw trouw, bij u weglopen. En als u het niet verhoedt, verloren zullen gaan. Heere, bind het daarom ook op ons hart dat we waar mogelijk iets van dat radicale evangelie mogen voorleven. Geeft u ons mogelijkheden, Heere, mensen op ons pad om die boodschap ook te delen met woorden. En we danken u dat we vanmorgen in het midden van de gemeente van uw Zoon bemoedigd zijn. Hoe geschokt het er ook aan toe is, soms in het hart van een mens, wie in u gelooft en in Christus, die weten. Zelfs al gaat het door de dood, u bent met mij. Heren, we bidden voor de gemeente, voor mensen die zorgen kennen, psychisch, lichamelijk, relationeel. Geef dat het onderwijs van vandaag, ook van vanavond, als een medicijn zal zijn. Nee, hier misschien niet om alles zomaar op te lossen, maar om wel de kracht te hebben om te kunnen dragen. Het zicht te hebben op een nieuwe aarde. En door het geloof te weten, Vader, wat u doet, is goed. Heer, u weet van het verdriet wat er kan zijn vanwege het gemis van een geliefde. U weet allerlei andere oorzaken die ons bedroefd kunnen maken of misschien ook wel heel erg boos. Geef dat het zijn in het midden van de gemeente deze dag echt een rust zal geven van u alleen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Heer, we bidden voor de jongeren in de gemeente. Wilt u ze bewaren, Heere? Open hun ogen voor de gevaren. Maar open ook hun hart en ogen voor het geluk in u. Denk aan de ouderen. Ja, Heer, aan heel de gemeente. Ook als we verder gevorderd zijn in het leven. Heer, geef die diepe overtuiging dat we alleen met u gelukkig zijn. We bidden voor de broeders van de kerkraad, kerkvoogdij, kosters, organisten, alle die in het midden van de gemeente een taak hebben. Geef ze uw zegen. En laat die zegen ook tot uiting komen in een afhankelijk leven bij u. Bidden voor onze broeder dominee Volkers en zijn vrouw. Gedenkt u ze. In alles wat ook op hun pad komt, bidden we om uw zegen, uw wijsheid en uw genade. Ook in het verzorgen van dat kleine schepseltje wat u hen toevertrouwde. Heer, we danken u dat ze dit mogen doen. En we vragen of u uw zegen erover wil geven. Heer, we vragen of u ons ook weer veilig thuis wil brengen op de plaats van onze bestemming. En geef dat deze dag reden mag zijn om u te loven. Zoals we het hebben gezongen. Omdat onze ziel heeft opgemerkt dat u antwoord gaf. We vragen dat in de diepe overtuiging dat u ons hoort om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar Psalm 48 en daarvan het zesde vers. Want deze God is onze God. 48 vers 6. Verheft uw harten tot God wanneer u zijn zegen ontvangt en gaat u daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.